Diabetes Digest. In deze podcast praten we over diabetes en glucoseregulatie. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Sanofi.
Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Ruim 1 miljoen mensen ondervinden dagelijks de impact van hun ziekte en worden behandeld door middel van leefstijlprogramma's, medicijnen of insuline. Maar wanneer mogen we eigenlijk tevreden zijn over deze behandeling? Aan welke uitkomstmaten meten we het succes van een behandeling? En welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied in de medische richtlijnen? We praten hierover met internist-endocrinoloog Sarah Siegelaar, diabetesverpleegkundige Danielle van den Beukel en epidemioloog en openbaar apotheker Prem Adhim. Mijn naam is Martine de Wijs. Danielle, zou jij even een korte introductie van jezelf willen geven?
Ja hoor, ik werk als diabetesverpleegkundige in de eerste lijn met name. Ik ben in dienst bij Medway en gedetacheerd bij Sanofi. En daar werk ik als diabetesvraagbaak voor de eerste lijn.
Prem.
Ja, ik ben Prem Adhim, ben apotheker-epidemioloog. Ik werk 2 dagen in de openbare apotheek in Rotterdam-Zuid. En daarnaast werk ik in het onderwijs 2,5 dag in Utrecht aan de Universiteit Utrecht bij Farmacie. En 1,5 dag in de week Hogeschool Utrecht de Master PA-opleiding. En ja, dat is het.
Sarah?
Ja, ik ben Sarah Siegelaar. Ik ben internist endocrinoloog in het Amsterdam UMC. Locatie AMC moet ik dan nu zeggen. En zorg met name voor mensen met diabetes.
Dankjewel. Danielle, mijn eerste vraag is eigenlijk voor jou. Wanneer wordt in de eerste lijn een behandeling succesvol gevonden?
Een succesvolle behandeling? In de eerste lijn maken we gebruik van de NAG-standaard. En eigenlijk wat we daarin willen is dat we... Ja, diabetes is eigenlijk een ziektebeeld waarin we willen zorgen dat de complicaties op de lange termijn... dat mensen dat niet krijgen. Dus als eerste willen we eigenlijk dat de mensen op het spreekuur komen. Daar beginnen we al bij. Dat is soms al een uitdaging. Maar met name de belangrijkste streefwaarde is eigenlijk een laag HbA1c. Maar dat is eigenlijk voor de hele diabetesbehandeling hetzelfde, denk ik, toch? Als je kijkt, Sarah, het is eigenlijk, je bent alleen maar bezig om te zorgen dat de complicaties op lange termijn wegblijven. Dat is volgens mij eigenlijk waar wij...
Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik denk dat de behandeldoelen voor de eerste en tweede lijn niet anders zijn wat betreft diabetesregulatie of glucoseregulatie. Ik denk wel dat we een hele andere populatie patiënten zien in de eerste en tweede lijn, waardoor de mate van hoe je dat dan behaalt wel wat anders zijn. Wat anders kunnen zijn. En met name cardiovasculair risicomanagement bij hele gecompliceerde, met name type 2 patiënten, maar ook type 1. Wat meer aandacht krijgt op een gegeven moment dan alleen glucoseregulatie. Maar als je zegt van wat is nou het HbA1c-streefdoel, dan kijken we ook in de NAG-richtlijn.
Ja, en het is natuurlijk, ik denk je in de eerste lijn waar ik vooral werk, dat je veel meer in de eerste stadium zit van diabetes. Hè? En nog veel ook heel erg in de preventie.
Ja, precies. En heb je ook meerdere uitkomsten, behandeluitkomsten waar je naar kijkt?
Meer dan alleen HbA1c bedoel je? Ja, dat hangt van de therapie af. Veel type 1 patiënten en nu ook type 2's kunnen gebruiken sinds een jaar sensortechnologie. En daarbij is time in range tegenwoordig ook wel een uitkomstmaat die ik of die wij veel gebruiken in de tweede lijn. Samen met het HbA1c. Omdat dat een andere weergave eigenlijk is van de glucoseregulatie. Waarbij je meer rekening kan houden met glucoseschommelingen. Hoeveel hypo's heb je en wanneer. Dat is daar allemaal makkelijker mee te beoordelen dan met alleen het HbA1c. Dus ik denk dat we dat zeker meenemen.
En wat is dan het grootste verschil in die timing range of het HbA1c?
Ja, het is een heel groot verschil. Het is wel heel sterk aan elkaar gerelateerd. Dus hoe hoger de time in range is, hoe lager het HbA1c. Dat is wel over het algemeen zo, maar het is niet 1-op-1 vergelijkbaar. En dat komt omdat het HbA1c eigenlijk een hele lange termijn maat is. Het is afhankelijk van hoe lang je erytrocyt leeft, dus je rode bloedcel. Daar plakt suiker aan, dus hoe hoger je bloedsuiker is, hoe hoger je HbA1c is. Dus gemiddeld ongeveer 2-3 maanden dat iets weergeeft. En je time in range, ja, dat is afhankelijk van hoe je dat instelt. Dus je kan het op een dag bekijken, op een week, op 2 weken. waarbij over het algemeen 2 weken beoordeeld wordt. Het kan best zo zijn dat iemand heel erg ziek was en heel beroerd ingesteld was en dat het steeds beter gaat, waarbij als je bij de dokter komt, je time and range eigenlijk wel weer heel goed is, maar je HbA1c nog niet. Dus het geeft echt 2 verschillende dingen weer.
Oké, en hoe kan je daar dan mee omgaan als patiënt?
Als patiënt is denk ik je time in range heel goed om zelf je te beseffen wat er gebeurt met je lijf en hoe op dit moment jouw bloedsuikerregulatie is.
En hoe je daarop moet reageren.
Precies.
Dat is natuurlijk de taak als behandelaar, dat je die patiënt coacht of samen kijkt naar die uitkomsten. Van nou, wat heeft u toen gedaan? Je had een hypo, heb je toen gespoord? Of wat was er aan de hand? Of je zat juist hartstikke hoog. Ja, dan zegt iemand misschien, ik heb heel veel stress gehad. Ja, hoe kan je dat de volgende keer beter, zeg maar, managen? Of anders te eten? Of juist misschien iets meer te ontspannen? Zodat je minder die pieken en die dalen krijgt.
Ja,
mensen worden gewoon bewuster van wat er gebeurt. Toch? Dat is denk ik...
Zeker. Ja, dat is ook mooi aangetoond dat... Er is een groot onderzoek geweest die heeft naar type 1 en type 2 patiënten gevraagd. Wat is nou voor jou het belangrijkste in jouw dagelijkse leven met diabetes? En dan staat eigenlijk het goed, je glucosewaardes binnen bepaalde streefwaardes en het voorkomen van heel veel schommelingen staat eigenlijk bovenaan. Het HbA1c ergens, plaats 4, 5. Want vroeger, denk ik ook, voor mijn tijd was het zo dat je ging naar de dokter en dan werd je HbA1c bekend. Dat was een soort van verrassing wat het dan was.
Ja.
Terwijl de time in range kan je zelf zien.
Ja, dat is het al voorspelbaar.
Ja, dus dan kan je zelf zien en zelf iets mee doen, precies wat jij zegt.
Ja. Maar ook het welbevinden, dat zeggen mensen ook. Hè. Juist die schommelingen ervaren mensen ook dat het gewoon niet prettig is. En dat hoor ik ook van patiënten. Ze zeggen, ik zit hoog en dan ben ik gewoon niet... Ja, ben ik sneller bijvoorbeeld geïrriteerd of ik zit dan niet lekker in mijn vel. En als je dat natuurlijk zelf al van tevoren aan ziet komen, dan kan je daar wat mee. Dus ja, mensen zien het ook echt wel, vind ik. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Ja, ja, het is goed om je te beseffen dat het HbA1c echt een gemiddelde weergeeft. Dus helemaal niet iets zegt over hoeveel je geschommeld hebt. Want als je bij spreken een strakke lijn op 8 zit, of je zit de hele tijd tussen de 4 en de 12, dat zou hetzelfde HbA1c moeten opleveren. Alleen de patiënt voelt zich heel anders.
Ja. Ja.
Toch zit in de richtlijnen ligt ook nog wel echt die nadruk op de glycemische controle. Hoe kijken jullie daar tegenaan, Rem?
De richtlijnen geven dus de glycemische controle, geeft het weer. De HbA1c is in de eerste lijn, hè, wat ik als apotheker ook meemaak, natuurlijk de stip op de horizon. Als ik medicatiegesprekken met patiënten voer, dan krijg ik altijd de HbA1c van de huisarts door. En wat Danielle ook net aangeeft, soms heb je hele goede HbA1c's. Maar als ik het gesprek met de patiënt ga, hoe die voelt, en dat is precies wat jullie ook net terecht aangeven, soms kan de patiënt enorm schommelen. Soms hoge waarden, maar ook vaak lage waardes. En dan kan de patiënt zich niet lekker voelen. Terwijl als ik puur alleen naar de HbA1c kijk, denk ik, nou, u bent goed ingesteld. En vaak liggen daar ook medicijnen ter grondslag. Een hypoglycemie, om een voorbeeld te geven, dat krijg je niet van diabetes. Nee, dat krijg je van medicijnen die je gebruikt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan medicijnen als glyclacide, sulfonylureendivaat, of de insulines. En dan vaak de middellang kortwerkende insulines, zoals de NPH-insulines. En die geven dus vaak hypoglycemieën. En je merkt, patiënt herinnert dat, komt terug. En op een moment wordt dan de HbA1c gemeten. Sarah gaf dat ook terecht aan. Dat is de gemiddelde waarde van de afgelopen 8 tot 12 weken. En dat kan wel heel mooi uitzien. Maar uiteindelijk, de kwaliteit van leven van de patiënt is niet altijd daarvan af te lezen.
Nee, precies.
Ik ben juist altijd heel erg, als mensen, bijvoorbeeld oudere mensen, een heel laag HbA1c hebben. Dan zeg je, nou, dat is prachtig. Maar eigenlijk moet je juist denken van, hé, wat is daar aan de hand? En als je het dan nu hebt over sensortherapie, dat is wel echt heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld een oudere dame, en die is 83. En die praktijkondersteuner, die begeleid ik dan. Nou, die gespuit 4 keer daags. Maar die had best wel veel hypo's. En ja, waar zit dat dan? Nou, uiteindelijk dus toch aan de sensor. Er was best nog wel wat mantelzorg bij nodig en wat extra educatie. Maar je ziet dan toch, door juist toch die tijd te investeren, dat je gewoon heel veel waardevolle informatie krijgt. En nou ja, uiteindelijk toch die hypo's ook kan vangen door de therapie aan te passen. Dat hartstikke leuk is. En dan wordt het HbA1c wel hoger. Maar als je het hebt over time in range, die dame zit veel meer in de laag. Dus dat is ook wel weer hartstikke mooi.
Ja, precies. Want we moeten ook HbA1c zeker niet overboord gooien. Hè? Want de onderzoeken waarom doen we nou glucoseregulatie? Waarom is het nou belangrijk om je bloedsuikers lager te hebben? Nou, dat is wel onomstotelijk aangetoond dat dat zinnig is. Dus ik denk dat we time in range en de sensortherapie echt als additionele maat om te personaliseren moeten zien. En inderdaad, bij een oudere dame van 84, bij het HbA1c van 50, krap ik me achter mijn oor. Denk ik, waar gaat het mis? Ja. En niet zozeer, wat gaat het goed? Want je hebt time in range, maar je hebt ook de tijd eronder. En hoeveel hypo's heb je en de tijd erboven? Dus het maakt ook uit wat het profiel is, waarom je time in range bijvoorbeeld niet optimaal is. Hè? Misschien zit patiënt A er heel erg onder en patiënt B er heel erg boven. Dan heb je een andere benadering nodig.
En hoe zou je dit in de richtlijnen kunnen verwerken?
Je bedoelt de time in range, hoe je dat moet doen? Ja, er is een consensus statement uitgekomen eigenlijk in 2019 over hoe dit te interpreteren. En daar is wel gezegd dat je bij mensen met type 1, type 2 diabetes, zonder zwangerschap of zonder kwetsbaarheid, gewoon de gemiddelde patiënt, om het maar even zo te mogen noemen, een time in range van ongeveer 70% nastreeft tussen de 3,9 en de 10 millimol per liter. En dan kom je ongeveer uit op een HbA1c van 7% of 53 millimol per mol. Dus dat is eigenlijk gedachte wat toegevoegd is aan het HbA1c. En waarbij dan als je zwanger bent het nog een beetje beter moet. En als je heel oud bent of heel veel complicaties hebt, het wat minder strak hoeft. Dus ik denk dat je dat wel bij kan voegen.
Maar lukt dat in de praktijk?
Nou, hartstikke moeilijk. Maar
dat is de streefwaarde, 70%.
Ja, precies. Dus wat ik behandel veel vrouwen die zwanger met diabetes die zwanger zijn. En dat is de populatie die je elke week, waar je elke week contact
hebt. En goed gemotiveerd.
Hartstikke gemotiveerd over het algemeen. Ja, en dan lukt het meestal wel. Maar ook bij die groep is het hartstikke moeilijk om 70% te halen. Zeker omdat je nog strakkere streefwaardes hebt.
Ja.
Maar goed, het is ook wel goed om te beseffen dat elke 5% time in range meer is al winst. Of je nou van 50 naar 55 gaat of van 70 naar 75. Dus ook bij iemand bij wie het nog niet zo heel goed gaat, kan je denk ik heel goed motiveren aan de hand daarvan. Het hoeft natuurlijk ook niet meteen 100% te zijn. Dat gaat niemand halen. Ook niet met de closed loop systemen die we hebben.
Ja, het blijven mensen, zeg ik altijd.
En hoe zie jij dat in de eerste lijn, in de ontwikkeling van die sensortechnologie en hoe je daarmee om kunt gaan?
Nou ja, we zien het is vergoed vanaf december 2019. Dus we zitten nu net 2021. Dus vorig jaar is het echt nieuw in de eerste lijn gekomen. Voor wat ik me ervan herinner is eigenlijk dat de patiënten er eigenlijk nog eerder om vroegen dan de behandelaren. Hè, want leveranciers maken natuurlijk reclame. Dus op een gegeven moment komt die vraag ook in de eerste lijn. Mensen gaan ermee werken. We hebben veel trainingen gedaan, heb ik zelf ook gedaan. Dus praktijkondersteuners en huisartsen toch ook opleiden. Van hoe ga je dat dan doen en wie zijn ervoor geschikt? Het werd vergoed, maar voor wie dan? Het staat nog wel in de kinderschoenen, vind ik zelf. Maar het is ook heel erg individueel. Er zijn praktijken die doen heel veel, ook 4 keer daags insuline. Dus die gaan ook al veel meer met die sensortechnologie aan de gang. En ook ervaren praktijkondersteuners kunnen hier prima al mee overweg. En die doen dat ook al zelfstandig. Maar er zijn ook heel veel praktijken die maar 1 of 2 patiënten hebben die daarvoor in aanmerking komen. Dus als je dan echt goed in die materie wil zitten en goed kunnen interpreteren van die uitkomsten, er is vaak hulp bij nodig. En dat is dan het werk waar ik dan ook druk mee ben, om die praktijkondersteuner en die huisarts te begeleiden. Van hoe lees je nou zo'n rapport? En waar ga je dan als eerste je therapie op aanpassen?
Ja, en wat is jouw rol als apotheker daarbij?
Nou, mijn rol als apotheker is dat ik als apotheker de medicijngesprekken met de patiënten voer. En wat ik al eerder aangaf, de HbA1c is natuurlijk uiteindelijk de maat waar je naar kijkt. Dat krijg je ook meestal van de huisartsen ook mee. Maar op een gegeven moment tijdens het gesprek kom ik erachter dat je daar niet blind op moet staren. En niet blind moet opstaren op de HbA1c. Het is wel wat Sarah ook zei, hè, als je kijkt naar de complicaties, de microvasculaire complicaties, maar ook de macrovasculaire complicaties, zijn allemaal natuurlijk geënt op de HbA1c. Hè. Alle grote studies zijn daarop gebaseerd. Maar wat belangrijk is bij het gesprek, hè, dat het niet om cijfers alleen gaat. Het gaat ook om het patiënt. Het gaat ook om de kwaliteit van leven van het patiënt. En dat zie ik dus eigenlijk wel de meerwaarde hierin. Hè, dat je een goede HbA1c ook nog geen garantie is dat de kwaliteit van leven van een patiënt ook goed is. En als dat niet goed is, ja, dan zie ik mijn meerwaarde in om kritisch te kijken naar het geneesmiddelgebruik. Hè, stel dat iemand bijvoorbeeld een glyclacide gebruikt, of iemand gebruikt een snelwerkend insuline. Dat zijn wel aspecten waar je een grotere kans hebt op hypoglycemie. En dat is voor mij weer de aanleiding dat ik dan de contact opzoek met de behandelaar. In de meeste gevallen in de eerste lijn is dat de huisarts. En samen met de huisarts bespreken van wat kunnen we doen. En vaak komen we dan als een uitkomst dat we bijvoorbeeld de glyclacide stoppen. Als iemand bijvoorbeeld intensieve insulinetherapie heeft, omdat dat eigenlijk geen echte meerwaarde heeft. Dus dat zijn eigenlijk een beetje mijn rol in de eerste lijn.
Ja, het is ook gemak, hè? Want voor de in type 2 geval fles glucosemonitor konden ze dat natuurlijk eigenlijk ook, hè? Want dan konden ze ook een bloedsuiker prikken. Maar dat is toch gedoe en je zit op je werk en je moet met bloed en soms kan dat niet. Het maakt het heel laagdrempelig om je bloedsuiker te bekijken. Aan de andere kant geeft het soms sommige mensen ook wel heel veel stress juist. Want je kan de hele dag naar dat ding kijken. Je ziet elk wiebeltje. Bij niemand is het natuurlijk een flatliner. Zo. Ja. Iedereen gaat het omhoog naar beneden. Ook bij mensen zonder diabetes en dan mindere mate natuurlijk. Er zijn ook mensen die er heel onrustig van worden. Die ik juist eigenlijk dan eerder ook wel coach om het gewoon als tussen haakjes veredelde bloedsuikermeter dan te gebruiken. Om dan maar gewoon te kijken en niet naar die trends allemaal te zien. Dus ik denk dat het heel persoonlijk is wat mensen daaraan hebben. Maar zeker de type 1 is voor de mensen die meerdaags insuline gebruiken. Over het algemeen is de meerwaarde met name, denk ik, als mensen in staat zijn om aan de hand van die uitslagen ook hun therapie zelf aan te passen. Precies wat jij zegt. Ja. Goh, ik eet dit en dan heb ik toch een beetje meer nodig. Of ik kan ook koolhydraten tellen. Dan heeft het denk ik extra zin om het te gebruiken. Anders kan je inderdaad afvragen wat de winst is. Waarbij de kwaliteit van leven om niet meer te hoeven vingerprikken, wat mij betreft ook enorm is.
Ja, nou, wat je zegt is denk ik heel goed. Maar zeker ook dat multidisciplinaire, ook echt die diëtisten erbij betrekken. Maar ik denk ook wel mensen, soms zijn mensen ook als ze een keer een hypo-ervaring gehad hebben, zo angstig. En het idee dat je altijd kan meten zonder daar heel veel moeite voor te doen. En dat je ook gewoon aan zo'n trend kan zien of je dalend bent of stijgend of wat dan ook. Ik denk ook dat dat zoveel zelfvertrouwen wel geeft. Omdat je ziet dat je bijvoorbeeld een dalende bloedsuiker hebt en je wil gaan sporten. Dat je denkt, nou, ik eet nog even iets en dan kan ik toch lekker gaan sporten. En ik las ook in een onderzoek dat er zelfs mensen meer gaan sporten of zijn gaan sporten door door sensortherapie en ook minder ziekteverzuim. En dat zijn wel echt dingen die de kwaliteit van leven, denk ik, heel erg verhogen. Maar angst voor hypo is, denk ik, ook echt zo'n onderschat thema. Als je geen diabetes zelf hebt, zeg maar, dat je gewoon niet meer zelf kan handelen om dat je gewoon van iemand anders afhankelijk bent om weer uit de hypo te komen. Nou, als je dat één keer gehad hebt, denk dat je dan toch geneigd bent om onbewust hoger in je bloedsuikers te gaan zitten.
Zeker, en dan hebben we het nu zelfs ook nog over sensortherapie of de flesglucosemonitor, die tot op heden of tot sinds kort ook geen alarmen geeft. Hè. Maar je ziet ook dat bij gebruik van die meters ook al minder hypo's en minder ernstige hypo's voorkomen. Precies omdat je gewoon kan meten voordat je de auto ingaat, omdat je het gemak is dat je dat kan doen. Dus je hebt niet per se een alarm nodig. En dat is natuurlijk bij de real-time continue glucosemeting wel zo. Dan zie je ook heel duidelijk dat je minder ernstige hypo's hebt, met name 's nachts. Omdat je dan gewoon alarm krijgt voordat het probleem daar is. Ja. Maar ook al met de flesje gaat dat ook al een stuk beter.
Ja. En mensen hoeven het ook niet meer te zien, hè? Want vroeger moest je natuurlijk die meter op tafel leggen, schone handen, helemaal een glucose prikken. En nu doe je natuurlijk even met je telefoon. Nou, iedereen zit tegenwoordig met zijn telefoon, dus je doet even scannen. En niemand die het doorheeft, zeg maar. Ik heb ook wel het idee dat mensen zelf willen ook niet altijd dat de omgeving weet dat ze diabetes hebben. Dat speelt ook echt wel een rol.
Zeker.
Toch?
Ja, zeker. Ja.
Maar voor wie is die sensortechnologie dan eigenlijk goed om toe te passen? Bij wie zou je het overwegen?
Ja, dat is een mooie vraag. Daar is heel hard over nagedacht. En ik denk dat dat ook wel met vergoeding ook wel te maken heeft. Hè? Want het wordt vergoed, in ieder geval als je het over flash-glucose monitoring hebt, nu voor iedereen die intensieve insulinetherapie gebruikt, of je nou type 1, type 2 of wat voor een diabetes je ook hebt. Dat is denk ik heel fijn. Als je het over real-time continue glucose monitoring hebt, dus met alarmen of een sensor die met de pomp praat eigenlijk en daar insulineafgifte berekent. Ja, dan is dat voor type 1 diabetes niet goed gereguleerd of zwangeren zwanger willen worden of mensen die hun hypo's niet goed voelen aankomen. Nou, ik denk dat die richtlijn wel goed staat, dat er genoeg bewijs is om dat te doen. Ik denk dat we hier met name ook over de flash glucose monitoring doen. Hè? Wanneer gaan we dat nou inzetten bij iemand? Ja, ik denk dat we bij iedereen die intensief insulinetherapie gebruikt, in ieder geval het gesprek moeten aangaan of dat voor die persoon wat is.
Ik denk dat het nu al echt wel, die vergoeding op zich ruim genoeg is. Je zou nog kunnen zeggen voor mensen met mix insuline. Hè? Die krijgen het niet vergoed. 2 keer daags insulinetherapie. Zal die wel een hele hoge kans op hypo's hebben, denk ik.
Ja, maar het is een heel, ik snap het wel. Want het is een heel inflexibel regime natuurlijk, mix insuline. Mm-hmm.
Maar daarom zou je juist wel misschien willen weten of ze wel in time in range hebben.
Zit? Nou ja, maar ik denk dat sowieso mix insuline alleen ingezet wordt. Denk ik als 4 keer daags insuline niet haalbaar is. Hè? Ja, dus er is al wel een reden voor. En dan kom je denk ik ook best wel goed uit met vingerprikken. Dus ik snap dit wel, dat het zo gedaan is.
Ja, ja, nou, dat is misschien voor de toekomst. Ja. Ja. Maar we doen geen mix meer. Ja. Hè, bijna niet.
Maar ik moet eerlijk zeggen, in de apotheek lever ik eigenlijk zelden mixed insulines af. Het is echt de langwerkende insulines en dan de snelwerkende insulines. Dat merk ik gewoon. Dat lever ik af. Maar de mixed insulines die worden eigenlijk zelden voorgeschreven eigenlijk.
En als een gesprek wordt aangegaan over of de sensortechnologie wel of niet voor iemand geschikt zou zijn, wat kom je dan zo tegen in de praktijk?
Ja, mensen hebben toch wel een bepaalde manier van begrip nodig. Als je helemaal digibet bent, dan gaat het niet lukken. Want je moet in de ideale wereld heb je dan een telefoon die erop aangesloten is. Je moet nog programma's downloaden, eigenlijk ook nog uploaden via een website. Ik zie wel toch een deel van mijn patiënten die dat gewoon niet kan. Of gewoon niet kan, die dat te lastig vindt. De computer niet heeft thuis. Dat soort dingen. Dus je moet, daar moet je het gesprek over aangaan. Het is in het Nederlands. Als mensen de taal niet heel goed spreken, dan kom je daar ook nog wel uit. Hè? Want scannen en een getal, dat gaat meestal ook nog wel. Maar dat zijn dingen waar je het wel over moet hebben. Sommige mensen willen geen punaise op hun arm of geen plakker daar hebben zitten. Dat vinden ze toch lelijk als je veel met blote armen werkt of in de zomer. Die willen het niet zichtbaar hebben. Ja. Dus dat zijn ook wel randvoorwaarden, denk ik, die nodig zijn om tot een succes te maken. Dat als mensen die sensoren gewoon in de kast hebben laten liggen, dan heb je er denk ik niet zoveel aan.
Nou ja, voor de vergoedingsbehandelaar moet natuurlijk ook een behandeldoel met de patiënt opstellen. Dat er een reden is waarom die sensor zeg maar aangevraagd wordt bij de zorgverzekeraar. En er moet wel een soort plan achter zitten van wat gaan we ermee doen. Zodat je, dat je wel bepaalde einddoelen haalt. Hè? Een lagere HbA1c of minder hypo's. Voor die vergoeding moet er zeg maar wel een doelstelling zijn tussen de behandelaar en de patiënt. Om die vergoeding weer te krijgen ook voor het volgende jaar, die machtiging.
Zou het ook tijdelijk gebruikt kunnen worden? Of is het altijd dan voor een langere periode, zo'n sensor?
Nee hoor, zeker tijdelijk kan het ook zijn. Als je een situatie hebt waarin je iets niet begrijpt of patiënt ervaart hypoglycemieën en je hebt eigenlijk geen flauw idee wanneer dan en hoe dan, dan kan zo'n sensor zeker tijdelijk meer inzicht geven. Waarna je iets aanpast en daarna is het probleem opgelost, dan heeft iemand dat misschien ook wel niet meer nodig. Dus ik kan me helemaal vinden in wat je zegt. Je moet het evalueren. Dat geldt eigenlijk voor elke therapie. Ook als je GLP-1 voorschrijft of ander soort therapie. Als er nou helemaal niks gebeurt na 3 maanden van die therapie, dan moet je het misschien ook gewoon niet voorschrijven. Het is een dure behandeling. We moeten met z'n allen toch wel zorgen dat het betaalbaar blijft. En ik denk als we daar goed op letten, dan zorgen we dat het voor meer mensen toegankelijk is. Omdat we het dan beter vergoed krijgen.
En wat is jullie toekomstvisie als je kijkt naar de behandeling van diabetes en ook de sensortechnologie daarin?
Ik denk dat dat er in de eerste lijn eigenlijk dat er gewoon nog veel meer misschien gebruik van gemaakt gaat worden in de toekomst. En dat er veel meer, dat het ziekenhuis meer zeg maar voor de echt complexe patiënten is. En dat daar misschien een soort tussenlijn in zit. Een soort expertteam een internist of een diabetesverpleegkundige. Die eigenlijk een anderhalve lijn, dat die die huisarts helpt, zeg maar. Maar dat die eigenlijk die patiënt, die diabetespatiënt wel veel meer nog in die eerste lijn blijven. En waar nog veel meer 4 keer daags insuline gegeven zal gaan worden. En echt voor de complexere diabetes, dat die gewoon naar het ziekenhuis gaan. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Sarah.
Nou, ik heb er wel een vraag over. Maar wat noem jij de complexe diabetes dan? Ben ik wel benieuwd naar.
Echt met nierfunctiestoornissen.
Mensen met complicaties.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Want ik denk dat de eerste lijn het prima kan. Dat denk ik wel. Als ik dat nu zie, de continuïteit in de eerste lijn is vaak heel groot. Als mensen naar een ziekenhuis moeten, we verwijzen natuurlijk best wel eens patiënten. Ja, dan is het niet, dan is die continuïteit gewoon minder. En soms moet het, hè, omdat er echt een specialist naar moet kijken.
Ja, ik denk dat voor de hoogtechnologische zorg, dus dan heb je het over RT-CGM, pomptherapie, closed-loop systemen, denk ik dat het belangrijk is dat dat in specifieke centra gebeurt, die de expertise daarvoor hebben. Dus in de tweede, derde lijn. Dat is natuurlijk een heel klein deel van de diabetespopulatie. Ook inderdaad mensen met complicaties waarvoor ze bij de nefroloog of de cardioloog moeten lopen, denk ik ook goed om dat in de tweede lijn te monitoren. En ik hoop van harte dat inderdaad de eerste lijn nog meer expertise opbouwt dan zal hebben, want dat is heel erg veel. Maar ik merk toch ook wel best wel wat verschil in praktijken. Ja. Wie dat kunnen of niet. Sommige bel je een huisarts op en die zegt, kom maar, stuur maar terug, hè, dat gaat prima. Maar de volgende vindt dat misschien toch wel een beetje spannend of heeft het minder vaak gedaan. Dus implementatie van anderhalve lijns expertise team, wat her en der natuurlijk al gebeurt. Is hartstikke zinnig. Dus ik hoop dat in de toekomst de eerste lijn expertise wat meer gelijkgestemd gaat worden. Hoe noem je dat?
Dat de kwaliteit eigenlijk op hetzelfde niveau ligt. En dat het kwaliteitsverschil is natuurlijk nu tussen de ene en de andere praktijk kan heel verschillend zijn. Ja, het ligt natuurlijk ook aan de praktijkondersteuner. Mm-hmm. Ik heb er praktijkondersteuners die doen alleen diabetes. Maar ze hebben natuurlijk ouderenzorg. Tuurlijk. Ze hebben astma, COPD, CVRM. Dus als je dan parttime werkt en je hebt al die ketens, dan heb je misschien wel een uitdaging.
Een enorme klus.
En ik zeg ook altijd, bel mij dan. Hè? Want ik ben de hele dag met diabetes bezig. Wij kunnen gewoon onafhankelijk advies geven. En uiteindelijk is die huisarts verantwoordelijk. Maar dan, weet je wel, ieder zijn vak, zeg ik altijd. Ja.
En ik denk voor de toekomst ook, voor mij als apotheker, voor je medicijngesprekken is het ook heel belangrijk dat ik behalve de HbA1c, indien mogelijk ook de time in range meekrijg. Want dan geef je ook een bepaalde beeld van hoe het met de patiënt gaat. Momenteel krijgen ze die mee, ik krijg alleen de HbA1c mee.
Hoe zou je dat willen ontvangen dan?
Een FTO of zo?
Misschien dat als ik een patiënt ga voorbespreken met de huisarts, dat de huisarts misschien dat in het dossier heeft staan van de time in range gemeten van de laatste periode was, 70%. Dan weet je ongeveer dat het goed is. Maar als die time in range bijvoorbeeld 50% is, en ik heb het gesprek met die patiënt en de patiënt geeft aan dat hij toch wel die schommelingen voelt, dat je daar ook op kan uiten van, misschien is het toch wel idee om de behandeling zodanig aan te passen. Als een patiënt bijvoorbeeld veel hypo's heeft. En dan kan ik het misschien medicamenteus daar ook een beetje bij sturen. In het gesprek met de huisarts.
Ja, wij hebben dat nu nog niet heel lang, maar geïmplementeerd in ons EPD. Dat we inderdaad een soort van, dat heet dan dashboard. Dus dat je als je een patiënt opent, dat je meteen een hele hoop variabelen ziet. Dat je time in range ook kan invullen. Maar niet alleen time in, maar time below en time above range.
Doen mensen dat zelf uploaden?
Nee. Dat als ik een consult heb met iemand, dan heeft iemand dat al geüpload voor het consult. En dan vul ik dat in. Dus ik moet het
samenvatten.
Precies, ik moet het systeem voeden met deze informatie. Maar ik kan me zo voorstellen dat uiteindelijk dat overzicht bijvoorbeeld ook naar jou als apotheker komt. Dat we, als we een gezamenlijke behandelrelatie hebben met iemand, dat we daarin kunnen kijken. Dat het één systeem wordt, zo'n ander gesprek. Maar.
Dat zou ik echt heel fijn vinden, want dat geeft je ook een beeld. Ja, dat geeft je ook een beeld. Ook als apotheker geeft het je een beeld hoe de glucose-regulatie bij een patiënt is. Ja. Want momenteel krijg ik alleen de HbA1c mee. En op basis daarvan heb ik meestal het gesprek. Maar wat ik ook merk ook bij die gesprekken die ik voer in de apotheek, is dat de kwaliteit van leven ook heel belangrijk is. En dat dat niet altijd in overeenstemming is met de HbA1c, wat ik vind.
Nee, dat is toch wel interessant, hè? Want je hoge bloedsuikers, dat merk je ook niet altijd. En dan denk je dat het prima gaat. Maar dan zie je de getallen en denk je, nou, kan misschien wel een beetje beter. En dus is ook wel overleg nodig, denk ik, tussen de behandelaar en de patiënt daarover.
Ja.
Zie je dat ook vaak dat niet overeenkomt? Dus de getallen eigenlijk met het welbevinden?
Regelmatig komt dat niet helemaal overeen. Maar het grappige is dan, frappant ook wel weer, eigenlijk voor de hand liggend misschien, is dat als het weer een beetje beter gaat. Stel, een patiënt heeft een HbA1c van 70 en zegt, niks aan de hand, gaat hartstikke goed. Als het dan toch lukt om dat wat lager te krijgen, dan zeggen mensen toch, ik was eigenlijk altijd wel moe en dat is nu veel minder. Dus mensen accepteren ook op een gegeven moment de staat waarin ze zijn. En HbA1c is ook iets wat voor mijn gevoel ook wel een beetje bij een patiënt hoort. Iemand zit op een bepaald niveau. Het is of altijd heel goed of altijd niet zo goed. Het gaat nooit van boven naar beneden. Maar als het dan toch lukt om een verandering, met name van boven naar beneden te bewerkstelligen, dan uitzicht dat in tweede instantie toch wel in kwaliteit. We hebben het weer over kwaliteit van leven over het algemeen en algeheel welbevinden, waardoor mensen zich realiseren dat dat misschien toch wel daarmee te maken had.
Het gaat ook langzaam, hè? Dat is natuurlijk het lastige van een chronisch ziektebeeld. Ze zijn het ook gewend, dus ze doen het ermee, zeg maar. Ja. Terwijl als het in één keer anders is, dan ervaren ze het wel. Dus eigenlijk zou je ook misschien eens wat vaker een soort kwaliteit van leven of een vragenlijstje moeten doen. En dat gebeurt soms ook wel. Nou, hoe voel je je nou? En dat je dan mensen bewust maakt van, is het anders?
Ja.
Want sommige mensen zeggen, ik voel me goed, maar dat is inderdaad.
Nee, en als het dan weer teruggaat en mensen toch weer meer schommelingen krijgen en ups en downs, omdat hun sensor even op was of niet geleverd of omdat ze ziek waren. Dan denk ik, ik voelde me zo beroerd. En dat kwam daardoor, want nu is het weer goed. En dan gaat het beter. Dus het is eigenlijk, je moet tegen de verandering aanlopen voordat mensen zich soms realiseren dat het probleem toch is.
Ja, en kan je daarmee zeggen dat eigenlijk met die sensortechnologie je beter een zelfcontrole hebt, hè? De management over jouw diabetes, zal ik maar zeggen. Of is dat een brug te ver?
Nee, zeker weten. Als je het vergelijkt met vingerprikken, doe je dan 4 keer op een dag. Je hebt geen idee wat ertussen gebeurt. Je eet heus niet, maar 3 maaltijden per dag. Je fietst naar je werk of je sport nog eens. Als je die sensor hebt, dan zie je wat jouw gedrag van invloed heeft op je bloedsuikers en je insulinetherapie daarmee doet. Dus mensen kunnen daar hebben veel meer inzicht. Ja.
Ja, en kunnen daar dus ook beter op anticiperen.
En kunnen daar, als het goed is, veel beter op anticiperen. Ja. En dat is natuurlijk nog wel dan de uitdaging om dat dan goed te doen. Maar je hebt in ieder geval inzicht en daar begint het mee.
Mee eens, Prem?
Ja, helemaal mee eens. Ook het besef, hè, wat dat alles wat je doet invloed heeft. Hè? Wat je eet, hoeveel je eet, je beweging, stress. Stress kan ook een rol spelen. Kan ook je bloedsuiker ook ontregelen. En het mooie aan het systeem is dat je dat kunt terugzoeken. En dat je dus ook met gesprek met de patiënt daar ook kan anticiperen.
Ja. Dus wat is eigenlijk de hoofdboodschap van ons gesprek?
Nou, ik denk dat het gewoon een mooie extra tool is om nog beter maatwerk voor je diabetespatiënt te kunnen bieden. En om uiteindelijk te voorkomen, want daar begonnen we eigenlijk mee, om die complicaties voor de lange termijn ook te verlagen. Want hoe hoger je time in range, hoe beter je HbA1c. Dus ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon weer een extra middel om die patiënt beter te regelen. En ook om hemzelf, en dat is denk ik, als je het hebt over zelfmanagement, hè, want het wordt natuurlijk ook steeds meer de rol van de patiënt om zelf ook de regie te pakken. En met deze metingen kan die patiënt gewoon veel makkelijker uit de voeten. Met een HbA1c kan die niks. En met dit denk ik dat hij veel meer zelf ook snapt. Hè? Omdat het veel sneller werkt. Je kan zeg maar, wat je gisteren kan je terugkijken. En dan kan je vandaag al anders doen. En als ik over een HbA1c van 3 maanden geleden praat met mijn patiënt. Dan denkt hij, ja, dat is niet tastbaar. Dus ik denk dat ja, dat gewoon een hartstikke mooie aanvulling is. En ik denk ook dat daarom die vergoeding ook gewoon zo ja, toch doorgevoerd is. Omdat de meerwaarde echt wel bewezen is.
Zeker. Op uitkomsten eigenlijk ook al. Hè? De kwaliteit van leven is het. Daar zijn eigenlijk geen grote onderzoeken naar gedaan. Dat is eigenlijk wel bijzonder eigenlijk. Maar dat zie je in de spreekkamer. Maar wel, dat is een groot Belgisch onderzoek. België heeft de fles glucose monitoring al eerder ingevoerd. Eigenlijk als voor iedereen met diabetes. En daar hebben ze een groot onderzoek aan gehangen. Die inderdaad liet zien minder ziekteverzuim. Meer werkdagen. Gewoon de zorgkosten.
Ook gedaan, toch?
Ja.
Ja.
Maar die hebben dus de kosten voor het systeem zijn eigenlijk lager dan de kosten voor die je berekent puur op de sensoren. En dat is hartstikke moeilijk te meten natuurlijk, want je meet de zorgkosten en dat komt uit potje 1. En de kosten voor Nederland in dit geval als geheel is moeilijk te meten. Maar dat lijkt alsof dat positief uitvalt, hè, voor het gebruik van de sensor. Dus je empowert mensen, je geeft ze autonomie. Als ze het willen. Dus ik denk dat helemaal past in de zorg van tegenwoordig.
Ja, dus niet alleen maar betere uitkomsten voor de patiënt, maar eigenlijk ook voor de zorg als geheel.
Ja.
Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Nee, dit is een compleet verhaal, ja. Ja, ik sluit me helemaal aan wat hier allemaal gezegd is.
Dan wil ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Kijk of luister ook naar de andere onderwerpen uit Diabetes Digest.
De meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de sprekers en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de sprekers. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee Danielle van den Beukel, diabetesverpleegkundige Medway, gedetacheerd bij Sanofi, geen nevenactiviteiten, geen vergoeding ontvangen. Dr. Sarah Siegelaar, Disclosures, nevenactiviteiten in adviesraden van Abbott en Medtronic, Lilly, Novo Nordisk en Boehringer Ingelheim. Vergoeding ontvangen voor deelname aan de podcast. Alle vergoedingen komen ten gunste van de stichting Asclepios. Prem Adhien, nevenactiviteiten, Adhien cursus en onderzoek, PAO Farmacie, NDF, KNMP, E-Wise en Service Apotheken. Vergoeding ontvangen voor deelname aan de podcast.